Kijk, 9 februari, Jezus. Helemaal goed. In één keer goed.
Zo snel.
Ja, het gaat wel, hè. Oké, waar ging het vorige keer over? Wie weet het nog? Jan? Je was er niet. Ik heb toch nageluisterd.
Ik heb nog een filmpje herinneren van Jelke Baars.
Nou, dat is in ieder geval vast wat. Hey, ik heb het gehad over Psalm 139. Hè. Die psalm die begint. Want u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U bereidt van verre mijn gedachten. En dan eindigt hij. En dan eindigt hij. En dan zegt hij, doorgrond mij God en ken mij. En beproef mij en ken mijn gedachten. Wat is dat klopt hier bij elkaar. Aan de ene kant zegt hij, u kent mij helemaal door en door. En dan zegt hij later, doorgrond mij God. En dan zegt hij erachteraan, zie of bij mij een heilloze, een schadelijke, heilloze weg is. En leidt mij op de eeuwige weg. En ik heb er toen uitgelegd van David had die schadelijke verkeerde weg, dat is een blinde vlek. Ik heb dat uitgelegd aan de hand van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar heb je een fariseer en een schrift en een leviet. En die dan vertelt Jezus een gelijkenis. En die lopen langs een weg en daar ligt een half dode man. En die fariseer en die leviet die weten donders goed wat het belangrijkste gebod is. Want Jezus heeft het wel eens aan ze gevraagd. En dan zeggen ze, het belangrijkste gebod is, dat is de tweede, ja. Heb je naaste lief, heb God lief boven alles, met hele kracht, met heel je verstand, met alles wat in je is, en uw naaste als uzelf. En als er daar half dood langs de weg ligt, dan heb je maar één verlangen, dat er iemand stopt om je te helpen. Maar die fariseer en de leviet, die hobbelden gewoon door. Want die dachten, nou, misschien zitten er nog wel rovers. We kunnen ze mij ook beroven. En wat ook speelde, als ze een dode aanraken, dan zijn ze onrein. Dan moeten ze een heel rijderingsritueel. Dus ze dachten, ja, kom op jongens, daar heb ik helemaal geen zin in. Nu is die half dood, straks is hij helemaal dood. En dan heb ik een probleem. En die hobbelden door. En toen kwam die barmhartige Samaritaan en die was barmhartig. Maar de les was van jongens, je kent de wet wel, maar je doet het niet, want je hebt allerlei andere gedachten bij, een blinde vlek. Je denkt dat je het beter weet, je denkt dat je het anders kunt doen. En ik gebruik ook het voorbeeld van David en Bathsheba, dat David daar natuurlijk een beetje de fouten ging en dat hij door de profeet Nathan moest worden gecorrigeerd. En dat noemde ik ook een blinde vlek. En dan heb ik altijd in de gemeente heb je alles van die mensen, een lieve broeder. En die zegt tegen mij, ja, lekker makkelijk man. Die David, die rommelde gewoon maar wat aan. En die gaf me eigenlijk een beetje op zijn kop. Hij zegt, dat is geen blinde vlek. Hij wist donders goed wat hij wist. En daar had hij ook wel weer een beetje gelijk in. Hè? Het is altijd makkelijk als je van dat soort mensen in de gemeente hebt die je gewoon aanspreken en zeggen, ja, die David, dat is allemaal niet zo makkelijk zomaar. Het was geen blinde vlek, dat hij wist precies wat hij deed. Vandaag zit hij gelukkig in de baaiers, dus heb ik er geen last van. Maar het is goed als je dat soort mensen hebt, die je scherp houden. Maar aan David, aan die geschiedenis, hebben we wel een mooie psalm overgehouden. Schep mij een rein hart, o God. Dus misschien was het geen blinde vlek, maar we hebben wel een mooie psalm aan overgehouden. Dat was er ook wel weer wat. Waar gaan we het vandaag over hebben? En ik heb wel eens verteld. Ik luister nog eens een keertje naar God Radio. 'S Ochtends vroeg om 6:30, als ik echt vroeg ben, dan heb je Andrew Womack. En om 7:10 heb je meestal Tom de Wal. En die heeft van die preken en die schuren. En soms heeft hij een preek die schuurt niet, maar dan heb je het idee dat er een slijptol over je heen gaat. En dan denk je, nou, hij had bijvoorbeeld een keertje over, ja, zegt hij, er komt er iemand bij me en die zegt, ah, we hebben een fijne samenkomst gehad. Hij zegt, wat bedoel je dan? Ja, we hebben fijn gezongen met elkaar en je voelde dat de sfeer veranderde. Hij zegt, dat is helemaal geen fijne samenkomst. Hij zegt, weet je wat een fijne samenkomst is als de mensen tot bekering komen? Weet je wat een fijne samenkomst is als de mensen genezen? Weet je wat een fijne samenkomst is als de mensen die bezeten zijn, bevrijd worden. Dat zijn fijne samenkomsten. En de rest, ja, dat kan je bijna wel vergelijken met de anonieme alcoholisten. Die zeggen, ik had van de week zo moeilijk, maar ik heb niet naar de fles gegrepen. Oh, fijn, dat begrijp je helemaal. Het gaat er niet om dat we elkaar begrijpen en onze gevoelens uitdelen. Het gaat erom dat Gods geest vaardig is over ons. Amen. Daar gaat het om. En anders is het gewoon een dode boel. En als ik naar mezelf kijk, is het in mijn leven veel te vaak een dode boel. Amen. En dan denk ik, Heer, hoe kan dat nou? En dan zingen we. En ik vond het echt, ik had het tegen Karin gezegd waar ik over ging preken. En dat was niet dit onderwerp wat ik noemde. En dan denk ik, nou, veel succes ermee, Karin. Zoek daar maar eens een paar liedjes bij op. Want dat was geen, dat ga ik straks zeggen waar ik het eigenlijk over ging hebben. En ze kwam met dit lied. Ik had al zelf een liedje uitgekozen om te zingen wat ik er mooi bij vond passen. Maar hier gaat het om, hè. We zingen, heel ons hart is op u gericht. En weet je wat? Er is geen moer van waar. Er is gewoon geen moer van waar. Is dat zo? Wie durft hier te zeggen, heel mijn hart is op u gericht? Ik zing het omdat ik het wil. Maar het is niet zo. Het is niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En het is ook niet in mijn hele hart. Het is gewoon niet waar. Maar ik wil het wel. Ik verlang daar wel naar. En daarom zing ik, stort uw leven uit door uw geest. Want dat is wat we nodig hebben. Dat Gods geest vaardig is over ons. Karin dacht, want die moet de opname doen vandaag. Die denkt, zal het wel duidelijk genoeg zijn, maar ik merk dat ik hard genoeg praat om een duidelijke opname te maken. Dus dat komt wel goed. Paulus of Thessalonicense brief staat, doof de geest niet uit. En dan denk je, doof de geest uit, dat is een actief iets. Je kaarsje brandt en je doet en de kaars is uit. Maar het is niet een actief iets. Ik denk dat het veel meer zoiets is. Er brandt een vuur, maar daar moet je wel regelmatig hout bij gooien. Anders gaat het vuurtje uit en dan gaat het smeulen en dan gaat het vuurtje uit. Het is langzaam aan. Het is niet van het ene op het andere moment dat de geest is uitgedoofd. Het zou misschien wel kunnen, maar zo gaat het meestal niet. Het gaat langzaam aan. Je laat het een beetje versloffen, je laat het een beetje gaan. En dan, je merkt het eigenlijk nauwelijks dat de geest van je geweken is. Echt geweken is niet, maar het vuur brandt niet. En dan denk ik, Heer, waarom is er bij mij zo'n dorre boel? Hoe is dat nou gekomen? Ik doe toch mijn stille tijd, notabene. Ja, doe je stille tijd. Weet je wat mijn valkuil is met stille tijd? Dat is, dan ga ik de Bijbel lezen. Dat is interessant. Weet je wat, waar ik even aantekenen kan, misschien nog eens een keer gebruiken in een preek. Ik weet niet of jij dat ook hebt, Hans, dat je stille tijd zit te doen, zie je gelijk een halve preek te bedenken. Of dat je... Dat je denkt, oh, dat is interessant. Hoe zou dat in een ander gedeelte zijn? En voor je het weet ben je Bijbelstudie aan het doen. Maar dat is geen stille tijd, hè? Voor mij tenminste. Dat is geen stille tijd. Stille tijd is stil zijn en luisteren naar Gods stem. Het is alsof je een gesprek hebt met iemand en zeg je, hey, hoe is het op je werk? Of dan vragen ze mij, hoe is het op je werk? Ja, het gaat goed op mijn werk. En, nou, heb je genoeg werk? Ja, ik heb genoeg werk. Ik heb genoeg inkomsten. En ik heb leuke projecten. Ja, maar dat is niet met je hart spreken, hè? Dat is zaken doen. En mijn stille tijd was zaken doen geworden. Ik las de Bijbel en oh, dat kan ik mooi gebruiken voor een preek volgende keer. En dan bla 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 bla. En dan zoek ik nog wat erbij. Maar ik was niet met God bezig. Ja, even zwart-wit. Ik was niet met God bezig. Ik was niet met Gods hart bezig. Ik was aan het zaken doen. Snappen jullie een beetje wat ik bedoel? Het gaat om Gods hart. Het gaat om mijn hart. Het gaat om. Dus ik heb van de week. Ik zeg tegen Karen ook. Dat moet anders. Hoe moet ik dat nou doen? En, weet je wat? Ik ga gewoon. 15 minuten per dag. Iedereen kan 15 minuten per dag apart zitten. Ik ook. En dan zeg ik, 15 minuten per dag ga ik op mijn knieën. That's it. En dan zie ik wel wat er gebeurt. En ik heb een briefje erbij. Dan schrijf ik op wat er voor gedachten dan op de kop gaan. En dan zing ik soms een liedje. En dan bid ik in tongen. Nou, het eerste liedje wat er toen bij me opkwam. Je wil het niet geloven. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Ik denk, Heer, hoe moet het nou? Heer, ik wil vol zijn van uw geest. Ik wil vervuld zijn met uw geest. Maar Heer, wat wilt u? Hoe moet dat? En ja, zo stap voor stap, die 15 minuten, duurt lang 15 minuten hoor, als je stil moet zijn. Dat langzamerhand gaat dat invulling krijgen. En krijg ik meer van hart tot hart contact met God, zodat hij tot me kan spreken. Wat wil hij nou?
Zeg je geest van de oren.
Ja. En dan, ik heb al gezegd, Tom de Wal. Van de week had ik ook een andere spreker bij Frontrunners. Bernard Oudhoff. En Bernard Oudhoff is de voorganger van Jubilee. Jubeljaargemeente. Gemeente die, toevallig ken ik iemand die er in die gemeente meedraait. En die is al uitgegroeid naar 4 gemeentes in de buurt van Den Bosch allemaal. Een beetje in dat zuiden. En er gebeurt van alles. Dat is ook de gemeente waar Tom de Wal zondags naartoe gaat. Dus dat is zijn thuisgemeente. En die had een prachtig voorbeeld. Hij zei, mijn vader, die was oudste, is later zelf met die gemeente begonnen. Heeft hij het van overgenomen. Hij zegt, mijn vader kan hartstikke goed preken. Goede preken, goede bijbelvaste preken, goede structuur, bla bla bla. En hij zegt, totdat hij op een gegeven moment, en mensen waren blij zijn als hij sprak, ze werden opgebouwd. En toen is hij op een gegeven moment in de Verenigde Staten geweest. En dan heeft hij een ontmoeting gehad met God en opnieuw vervuld met de Heilige Geest. En hij kwam terug en die man die heette Hans Oudhoff. En hij sprak niet meer, het was niet meer een leraar, maar hij sprak leven. Het was een andere Hans. Ja, hebben we.
Dankjewel,
oké. Okay. Maar leuk. Oh, nee,
het
gaat niet over die af. Hans anders.
Hans
is anders.
Hans is anders. Hans is anders. Ik kan het zo van.
Mensen werden niet alleen opgebouwd, maar ze werden ook vernieuwd. Er gingen dingen gebeuren. Bovennatuurlijke dingen. Hij preekte geen leer, maar hij preekte leven. Hij preekte niet meer, maar hij deelde de zalving van de Heilige Geest. En ik zal Karin vragen of ze op de gebedsapp die link wil leggen naar die preek. Het schuurde weer. Het was niet een schuurpapiertje, het was niet een grof schuurpapiertje. Ze geven een slijpel over me. En ik denk, Heer, dat wil ik ook. Hij zegt, een samenkomst waar je op je gemak voelt, is geen goede samenkomst. Je moet je ongemakkelijk voelen. Als God je aanspreekt op dingen, dan moet je ongemakkelijk. Je moet openstaan. Het is niet, we zitten hier niet om elkaar lief te vinden of wat dan ook. We zitten hier om wakker geschud te worden door Gods Geest. Amen.
Jullie zijn wel wakker.
Ja, heel goed. En dat is wat ik wil. Dus ik heb vandaag geen zin om een gewone preek te houden. Ik verlang ernaar om leven te spreken. En ik weet, ik ben daar onvolwassen in. Maar ik wil daarin groeien. Ik wil me daar wel naar uitstrekken om leven uit te delen vandaag. Want als ik alleen maar een leer preek, ja, kom op jongens, dan kan je eens goed thuis blijven en een boek lezen. Of naar een uitzending kijken op de televisie. Dat zijn ook goede dingen. Maar we willen leven met elkaar delen. We willen vervuld worden met Gods Geest. En ik ben er niet. Ik moet daarin groeien en ik wil daarin groeien. Ik wil me uitstrekken naar meer zalving, meer kracht in onze gemeente. Zo. Ik heb gezegd. Nou, dat hebben we al gehad. Stort uw geest uit. En dat is gelijk een mooi bruggetje naar het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben. De onrechtvaardige rentmeester. Hoe verzinnen we het? Dat past bij elkaar. En die gaf ik aan Karin door. Was ik al wel met dit liedje. Hè? En hier gaat het om. En Hans die, of een ander lied, gaf aan van blaas uw adem over ons. Hans haalde het ook vanochtend aan in het gebed. Blaas op mij. Heer, blaas met uw geest op ons. Heer, we willen vernieuwd worden, we willen vervuld worden met uw Heilige Geest. De onrechtvaardige rentmeester. Is dat nou de goede? Nee, daar is die. Laten we eens even kijken. Ik lees gewoon een stukje ervan voor. En hij zei ook tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem bij zich en zei tegen hem, wat is het wat ik over u hoor? Geef rekenschap over uw rentmeesterschap. Want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen? Omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt. Spitten kan ik niet en verbedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik zal doen. Dat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei 100 vaten olie. En zei tegen hem, neem een schuldbekentenis, ga zitten en schrijf tel 50. Daarna zei hij tegen een ander, en hoeveel bent u schuldig? En die zei, 100 zak tarwe. En hij zei tegen hem, neem een schuldbekentenis en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammons, opdat zij, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Nou, maak er maar wat van. Ja toch? Dat gaat toch helemaal nergens meer over? En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had.
De boel gewoon geflasht.
Hij had de boel gewoon geflasht. Nou, moet je altijd een beetje in de context kijken van waar wordt nou die gelijkenis opeens verteld door Jezus. Als we kijken het hoofdstuk ervoor, Lucas 15, dan gaat het over verloren. En dan zie je ook aan het begin, hij spreekt tot de tollenaars en de zondaars. Die kwamen bij hem in grote getalen en dan vertelt hij over het verloren schaap. Hij heeft 100 schapen, eentje loopt er weg en hij gaat achter dat verloren schaap aan en brengt het terug. En er is groot feest. De verloren penning, 10 penningen geloof ik, eentje verloren. En die vrouw gaat zoeken en die vindt die penning, groot feest. De verloren zoon gaat weg en die komt uiteindelijk terug en de vader staat daar op de uitkijk. En hij komt terug en wordt met open armen ontvangen. Verloren en gered, dat is hoofdstuk 15. Heel kort samengevat. En dan komt hoofdstuk 16. En dat begint met de gelijkenis van onrechtvaardige rentmeester. En er staat in vers 1, en hij zei ook tegen zijn discipelen. Dus die gelijkenis is vooral verteld aan de discipelen. En de schriftgeleerde fariseeën luisteren mee, want het gaat over geld en over hoe je niet met geld om moet gaan. En er staat er, al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren. En zij beschimpten hem. Die fariseeën vonden dat geen fijne gelijkenis. En wat doe je dan als je het ergens niet mee eens bent? Dan ga je iemand een beetje belachelijk maken, beschimpen en dingetjes over vertellen die half waar zijn of helemaal niet waar zijn. Ze beschimpten hem, maar ze waren wel geraakt erdoor. Hoewel die allereerst voor de discipelen bedoeld was. Nou, wat is er nou fout gegaan in die hele gelijkenis, in dat verhaal? Allereerst die schuldbekentenis. Het ging ook niet over kattenpissen. Ik weet niet of jullie een beetje rekenkundig zijn, maar ik heb dat netjes opgezocht hoe dat in elkaar zit. Maar 100 vaten olie, olijfolie natuurlijk, geen Brentolie of hoe ze dat tegenwoordig allemaal noemen, dat zijn gewoon 1-2 jaar salarissen. Dat is geen kattenpis. Die zakken tarwe, dat gaat ook over een jaar salaris of zoiets. Dus het zijn echt bedragen die mensen moeten afdragen aan die Heer die ergens over gaan. De schulden die ze hebben bij die Heer, die gaan wel ergens over. En weet je, dat is nooit Gods bedoeling geweest. Armoe is nooit Gods bedoeling geweest. Overdreven rijkdom is ook nooit Gods bedoeling geweest. Er is iets heel erg fout gegaan. De wetgeving van Mozes, de maatschappelijke regels die in Israël geldig waren, die zijn helemaal niet nageleefd. Want wat was Gods bedoeling met Israël? Er was de bedoeling dat er geen armoe zou zijn. Er was een regel, je mag je broeder geen rente vragen. Je kon wel iemand iets lenen, geld of voedsel of weet ik veel wat, maar rente is er in Israël not done. Dat doe je niet. Om te voorkomen dat schulden zich op gaan stapelen. Het tweede, fantastisch iets, het sabbatsjaar. Eens in de 7 jaar, het 7e jaar, werd het land niet bewerkt. En alles wat het land opbracht, daar mocht iedereen van eten. Sterker nog, in het sabbatsjaar werden je schulden kwijtgescholden. Dus hoezo hadden die pachters schuld? Zoveel schuld, jaarsalarissen schuld. Dat kon helemaal niet in Israël. Dat kon nooit zo hoog oplopen. En als het al zo hoog was opgelopen, dan kwam het sabbatsjaar en dan werden al je schulden kwijtgescholden. Dat is Gods wet, dat is Gods bedoeling geweest met Israël. Helemaal niet dat er rijke mensen zouden zijn met allemaal pachters die daar het snot voor ogen moesten werken om hun schulden af te lossen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Het sabbatsjaar, een geweldige instelling. Het land braak laten liggen en er staat in de Bijbel. En God zorgde ervoor dat er voldoende voedsel was voor iedereen. En kwijtschelding van al je schulden. En als je zo ver was gezakt dat je zelfs jezelf had moeten verkopen, dan werden slaven vrijgelaten. weet niet of jullie dat wel weten, Hans, toen jullie je 40-jarige trouwdag vierden, heb ik het gehad over dat doorboorde oor.
Oh ja,
40
eer.
Dus de slaven werden vrijgelaten, tenzij ze het zo goed naar hun zin hadden bij hun heer. Dat ze zeiden, ik wil hier blijven. Dan werden ze met de priem aan de deurpost gepriemd. Maar de bedoeling was dat mensen, het kon fout gaan in je leven. Er kunnen dingen gebeuren die niet goed gaan. Maar er was altijd kwijtschelding van schulden en vrijmaking van slaven. Dat is de instelling van God. En het ging nog verder. Als je je land had moeten verkopen, je erfdeel had moeten verkopen, wat blijkbaar bij die pachters het geval was geweest. Want ze pachten land, het was niet meer hun eigendom, terwijl iedereen land in eigendom had in Israël. Dan werd je in het jubeljaar alles kwijtgescholden. En dan ging je terug naar je eigen land, naar je eigen erfdeel en nam je dat weer in bezit. Dat is wat God wil. God wil vrijheid. God wil geen schulden. God wil niet dat we arm zijn. God wil dat we goed kunnen leven. God wil ook geen overdreven rijkdom. Dat is allemaal dingen, dat is helemaal niet goed voor je. Armoe is niet goed, overdreven rijkdom is niet goed. God wil dat we het goed hebben met elkaar. Dat we voor elkaar zorgen. Dat we naar elkaar omzien. En dat gebeurde natuurlijk niet bij die onrechtvaardige rentmeester. En die gelijkenis daarna over de arme Lazarus en die rijke man, sloeg ook nergens op. Het gaat eigenlijk over hetzelfde. Die arme Lazarus lag daar een beetje te verpompelen. En het enige wat hij kreeg was de kruimels die van de tafel vielen. Maar dat is niet Gods inzetting. Dat is niet zoals God het wil hebben. Dus er klopte van alles niet in die gelijkenis. En dat hadden die schriftgeleerden natuurlijk wel door, hè? Want die waren geldzuchtig. Ik denk dat er van die schriftgeleerden best wel wat van die herenboeren bij zaten. Die hadden het allemaal netjes voor elkaar, want andere mensen werkten voor je, konden zij lekker op de hoek van de straat lopen binnen. Hey. En een dikke fooi in de offerkist gooien, dat iedereen het goed kon zien. En dat vrouwtje wat met twee stuivertjes kwam, dan hadden ze iets van, joh, daar heb ik helemaal niks, dat is toch helemaal niks. Jezus kijkt anders. Die onrechtvaardige rentmeester. De Heer prees die onrechtvaardige rentmeester. En waarom dan? Want alles in die gelijkenis klopt niet. De Heer, die had zich niet aan de kwijtschelding gehouden. Die rentmeester, die had de boel opgelicht. En die pachters, ja, die hadden schuld. Die hadden valsheid in gezicht gepleegd, uiteindelijk. Iedereen zat fout. En toch, zegt Jezus, hij prees die onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Hoezo? Hoezo? Wat is er dan verstandig geweest? Nou, kijk, wat die rentmeester wel had. Wat die rentmeester wel had. Hij had wel focus. Hij wist wel welk doel hij wilde bereiken. Hij wilde lekker leven, man. En dat werd een beetje achterover gedrukt van geld van die heer. En uiteindelijk, toen hij rentmeester was, dacht hij, nou jongens, ik ga die schuldbekentenissen ga ik vervalsen. Zodat mensen mij zullen ontvangen in hun huis en voor me zullen zorgen. Hij had wel focus. Hij zorgde goed voor zichzelf. Je hebt van die mensen, ik kom ze ook wel eens tegen in mijn werk, die gaan alleen maar voor geld. Of het nou eerlijk is of niet eerlijk, of er nou mensen de dupe van zijn of niet, het interesseert ze allemaal geen ene. Netjes?
Leuk.
Geen ene, helemaal niks.
Niks.
Ze gaan er gewoon voor. Alleen maar ik. Je kan het een beetje vergelijken met een junk. Die gaat de straat op met maar één doel. Scoren. Ik moet mijn portie troep hebben voor vandaag. En ze lichten hun eigen ouders op als het nodig is. Ze liegen alles aan elkaar als zij maar hun doel bereiken. En dat waardeert Jezus. Hij zegt, kijk, hij heeft verstandig gehandeld. Hij had wel focus, hè. En dat kunnen wij leren van die rentmeester. Focus. Wat wil je bereiken in je leven? Waar wil je naartoe? En Paulus die verwoordt dat wat meer over die focus. Hij zegt in Filippenzen, één ding doe ik, vergeet het naar wat achter mij is, maar uitstrekend naar wat voor mij is. En ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Nou, dat is best wel een ingewikkelde zin bij elkaar. De message die vat dat een beetje makkelijker samen. Ik hou mijn oog gericht op het doel, Jezus. En dat wil Jezus aan ons meegeven met deze gelijkenis. Wat is ons doel? Wat is het doel in ons leven? Jezus. Want anders, als je geen doel hebt, blijf je heen en weer rennen zonder te scoren. Nou, dat is hem helemaal. En dat kan ons ook overkomen. Het was wel grappig. Hans had het over wat zijn je behoeften. Eten, drinken, al dat soort dingen. Nou, dat heeft een intelligente man, Maslow, heeft daar een piramide gemaakt van onze dagelijkse behoeften, van onze menselijke behoeften. Nou, die onderste, dat is echt, dat heb je allereerst nodig. Als dit ontbreekt, die lichamelijke behoeften, eten, drinken, ademen is ook zo'n belangrijke, die we ook niet echt kunnen missen. Dan hoef je er bovenop al helemaal niks te bouwen. Maar als je dan wat verder komt, dan krijg je dan de veiligheid, de zekerheid, geborgenheid hoort daarbij. Daar hebben we behoefte aan. We hebben behoefte aan liefde, behoefte aan sociaal contact. Contacten met elkaar, vriendenkring, familie. En als je dan nog eentje verder komt, erkenning en waardering, vinden we ook belangrijk dan. En zelfrealisatie, dat je jezelf kunt ontplooien. Daar hoor je natuurlijk de laatste tijd heel veel over, want we denken dat we alles voor elkaar hebben. Maar de basis is eten, drinken, ademen. Want als we dat niet hebben, dan gaat het gauw het vuurtje uit. Toch? En dan zit je te denken, oké, heer, als we nou niet de piramide van Maslow noemen, maar een andere mooie naam, de piramide van Paulus of van Jezus of noem het maar wat. Wat is dan onze basisbehoefte? Wat is dan onze basisbehoefte als christen? En niemand durft wat te zeggen, dat is maar goed ook. Het is altijd leuk als je iets voorbereidt, weet je het antwoord. En er zijn misschien wel meer antwoorden nodig, mogelijk. Ik denk dat onze basisbehoefte als christen is vervulling met de Heilige Geest. Als we dat niet hebben, kunnen we niet leven als een geestelijk mens. Dat is onze geestelijke basisbehoefte. Vervulling met de Heilige Geest. Daarom, als je tot bekering komt, dan word je gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarna word je gezalfd in de Heilige Geest. Dat hoort bij elkaar, dat moet eigenlijk allemaal op één dag gebeuren. Niet weken ertussen, omdat we pas een doopdienst hebben gepland in wijn. Weet ik veel wat we allemaal kunnen bedenken. Eigenlijk hoort het allemaal op één dag te gebeuren. En bekering, en dopen, en vervulling met de Heilige Geest. Kijk maar in Handelingen 2. Zo hoort dat te werken. Het is een absolute geestelijke behoefte, want als we geen adem kunnen halen, dan gaan we dood. Als we kijken naar Genesis 2, dan zien we dat God heeft wat gekleid en daar een mens lichaam gemaakt. En dan blaast hij zijn adem in de neus. En zo werd de mens tot een levend wezen. De adem van God, de levensadem van God, blies hij in de neusgaten van dat lichaam wat daar lag. En Adam werd een levend wezen. In Johannes 20 zien we ook dat Jezus blaast. Hij blaast op zijn discipelen en hij zegt tegen ze, ontvang de Heilige Geest. En in Handelingen 2, daar zien we dat een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest gaf uit te spreken. Vervuld worden met de Heilige Geest is een basisbehoefte. Zonder vervulling met de Heilige Geest zijn we helemaal nergens. En dan komen we weer terug bij dat jubeljaar. We hebben geen rente betalen, we hebben een sabbatsjaar van vrijlating en kwijtschelding. En het jubeljaar is wel de top er allemaal van. En Jezus heeft een beetje over dat jubeljaar, als hij het heeft in Lucas 4. En dan moet je even kijken wat er staat. Nou. Je hebt een bezoeking in de woestijn en dan komt Jezus uit de woestijn. En dan, het is heel grappig als je dat leest, dan staat er dat het gerucht over hem ging over heel Israël. Er staat, hij komt terug van die verzoeking in de woestijn. Hij was vervuld van de geest. En het gerucht, het verhaal over hem ging over heel Israël. En dan komt hij in Nazareth, waar hij geboren is. En dan staat er, aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. Want dat was daar blijkbaar de gang van zaken. Er stond trouwens nog wat leuks bij. Hij ging naar zijn gewoonte, naar de synagoge. En toen werd hem het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Geen armoede in het koninkrijk van God. om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken. De Sabbatsdag, de Sabbatsjaar, vrijlating van gevangenen. Om aan blinden het gezichtsvermogen te geven, om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Je erfdeel ook weer terugkrijgen. En het jaar van het welbeharen van de Heer te prediken. Dat is waar Jezus voor gekomen is. Hij is gekomen om ons niet alleen te ontslaan van de renteverplichting. Hij is gekomen niet alleen om onze schuld kwijt te schelden. Hij is gekomen om ons alles te geven. Ons hele erfdeel weer terug. Alles weer terug. Het is alsof je een spelletje hebt gespeeld. Je hebt gewonnen of verloren. En de kaarten worden opnieuw geschud. We beginnen helemaal overnieuw. Dat is het jubeljaar. We mogen opnieuw beginnen. Vol van Gods geest. Dat jubeljaar. En we hebben gezongen, lied 501. Stort nieuw leven uit door uw geest. En ik wil opnieuw dat lied gaan zingen. En nou, volle kracht, zo hard als die kan, Martin. Hij komt eraan. En dan gaan we zingen, Heer. Want we hebben u nodig. En we hebben vervulling met de Heilige Geest. Is niet het toefje op de pudding, hè. Vervulling met de Heilige Geest is niet de kers op de taart. Het is een levensbehoefte. Het is wat we nodig hebben om te kunnen leven. Het is de adem in ons leven. Laten we met elkaar gaan staan. En dit lied zien als één groot gebed. Als een schreeuw naar God. Heer, vervul ons. Stort uw nieuw leven uit door uw geest. Leg uw kracht op mij. Uw liefde die geniet. Ja, laat me lopen, Martin. Dus dat is even de muziek, hè. Stort uw geest nu uit. Laat me gewoon draaien, hoor. En leg uw kracht op mij. Stort nieuw leven uit door uw geest, Heer. Heer, dat is wat we verlangen, Heer. Want zonder uw geest, Heer. Heel mijn hart is op u gericht. Dat is
mijn hart is op u gericht. Neem mijn leven in uw hand. Hoe verschillen mijn verstand. En laat uw vrede.
Sterk, Heer.
Maak mij sterk en mijn hoofd omhoog. In warme maak mij vrij. En ik leef er voor in mij. Wel dat die vrede heerst in mijn hart. Ik verlang zo naar
Stort nieuw leven uit, Heer, door uw geest. Extra in ons leven. Meer zonder uw Heilige Geest kunnen we niet leven. Meer zonder adem gaan we gewoon
dank u wel, Heer, voor die mooie plek. Mijn hele plaats. Dat ik gekomen om te genezen. Om te genezen. Om te genezen. Om te worden, Heer.
Gebed is, Heer, stort uw geest nu uit over ons, Heer. Word vaardig over ons. Heer, want als u een huis niet bouwt, dan zoeken we het te vergeefs. Heer, we willen niet met vergeefs, we willen vol zijn van uw geest. Uitdelen van uw geest, dat er leven is. Leven in ons eigen leven. Leven in ons hart, leven in de kerk. In Jezus' naam, en zo zegen ik jullie. Wees vervuld met de geest. Hij staat erop te wachten op ons te vervullen. Het is niet een vraag, wilt u ons vervullen? Nee, ze vragen ons, zetten we ons hart open voor hem. Ik zegen jullie met een open hart, zodat we zijn geest kunnen ontvangen en ons kunnen laten doordringen. Helemaal, in Jezus' naam, amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.